In de lente van 2020 applaudisseerde België elke avond om 8 uur voor de helden van de zorg. Sindsdien wordt beweerd dat we het doen voor de zorg en dat er geen artsen zijn die niet meegaan in het narratief van de overheid. Toch zijn er best wat onder hen die er compleet anders over denken. In het spreekuur geven wij hen hun stem terug. Want vele van deze dokters werden tijdens de pandemie bijna letterlijk de mond gesnoerd. Door het delen van hun verhalen hopen zij en wij dat onze beleidsmakers beseffen welke menselijke, deontologische en wetenschappelijke fouten er gemaakt zijn. We blijven hopen en ijveren dat er eindelijk eens een echt debat komt en dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid. En als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats.
Ja, toen ik voor mijn verhoor moest komen bij de orde deze zomer, ik was eigenlijk de allereerste keer in januari moeten komen, nog voor die nieuwe regeling in onze deontologie. En dan heb ik er niet van gehoord tot juli, dan moest ik dus langskomen. En ja... Dus de klacht ging eigenlijk rond het feit dat ik meegedaan had aan een filmpje van World Doctors Alliance. En daar hadden ze dan ondertussen een aantal klachten op binnengekregen. Daar kwam dan de Docs for Open Debate brief bij. En daar kwam dan de fact-check brief bij. Dus alles bij elkaar genomen. En dus er waren een aantal burgers die vonden dat ik gevaar was voor de volksgezondheid. Door dat filmpje te laten zien. En het grappige was, dat filmpje dat is gezien geweest door iemand in Malawi. Of all places. En iemand daar heeft dat dan doorgestuurd naar een projectpartner in België. En die mens heeft klacht ingediend bij de orde van dit is een gevaar voor de volksgezondheid. Dus of hij, ze vragen dat daar dan nog achter sta. Ik zeg ja, ik sta er nog altijd achter. Want nog altijd kunnen we zeggen dat de vaccins niet uit studiefase zijn. Dat we nog geen duidelijk beeld hebben op de lange termijnseffecten. En dat de firma's geen verantwoordelijkheid nemen. Die drie dingen die ik daarin gezegd heb... Dat is nog altijd de waarheid. En ik voel me daar als arts nog altijd niet comfortabel bij om dan te zeggen, mannen, allemaal vaccineren, want dat is een goed vaccin. Nu, een van die artsen die dan de ondervraging doet, die zegt letterlijk, en met de vinger zo naar mij wijzend, collega, u bent persoonlijk verantwoordelijk voor de lage vaccinatiegraad van Brussel en de stijging van de COVID-gevallen in Afrika. Hij zegt van, allee... Hoe kunnen jullie zo'n opmerking maken? Op zich ook eigenlijk een racistische opmerking. Want dat komt er dan op neer dat alle Brusselaars die niet gevaccineerd zijn, dat dat zwarte zijn of ja, Afrikanen. Dus ja, je krijgt daar van die opmerkingen. Dan vragen ze mij waar dat ik mijn... door wie laat ik mij adviseren of waar haal ik mijn informatie om kritisch te zijn? Dus ik noemde onder andere professor Perron, omdat ik die ken van het Lyme-wereld. Professor Montagnier, Alexandre Henrion. Dan is, ja, mijn collega, u luistert naar de foute wetenschap. Foute wetenschap. Dus ik heb toen gevraagd, wat is dan de scheidsrechter van de wetenschap? Daar krijg je dan geen antwoord op. Ik heb hem dan gezegd van, luistert, als een professor Montagnier geen aanvaardbare partner is om mee te praten. Zeg, ik heb geen Nobelprijs.
Want die heeft een Nobelprijs
gewonnen. Voilà. Ja, Nobelprijs. Dus ik heb hen toen gevraagd, is er nog iemand hier in de zaal die een Nobelprijs gewonnen heeft? Ja, daar heb ik ook geen bevestigend antwoord op gekregen. Nee, dan zeggen ze, u bent hier niet om vragen te stellen. Dat was ook over mijn de streep gegaan. Maar dus dat was dan in juli. Ik heb dan als verdict gekregen dat ze mij 2 jaar wouden schorsen. En je hebt mij op een bepaald moment daarvoor opgebeld van hé, Anne, ik denk dat uw casus in de medische sfeer staat. Ik had dat zelf nog niet gezien. Dus maar exact mijn verhaal, woordelijk.
Ik heb dat ook gelezen toen, ja.
Zonder naam. Ja.
Zonder naam. Maar echt de volledige formulering zoals het in de brief aan mij stond, is dan in de medische sfeer verschenen, later in de artsenkrant. Enfin, en dan mijn collega is voor 2 jaar geschorst, maar is in beroep gegaan. Nu, dan kun je afvragen, eigenlijk mag dat niet.
Het mag niet, hè. Zij mogen dit eigenlijk niet bekendmaken. Dus de pers wist het eigenlijk bijna even snel als
dat. Als dat ik het wist. En een casus of een zaak die nog niet volledig uitgeprocedeerd is, mag niet zomaar in de media komen. Maar ze zijn nog verder gegaan. Want dan, ik mocht tot ik geloof 28 augustus in beroep gaan. En twee dagen voor die datum, ik ben tot de laatste dag gewacht om in beroep te gaan, hadden ze al een brief gestuurd naar de procureur des Konings, naar de wachtkring, alleen naar alle instanties die het moesten weten dat ik voor 2 jaar geschorst was. Ik ben dan 2 dagen later pas met een brief, daar pas 2 dagen later binnengekomen. Maar dus alles was al weg. En dan hebben ze zich moeten herpakken naar de procureur. Maar het ding was ook, ze hadden die een brief gedateerd op 4 september. Dus ze wisten heel goed dat ze voor eind augustus dat nog niet mochten sturen. Maar toch doen ze het. Dus daar hebben dan ook, een advocaat heeft daar een klacht voor ingediend. Enerzijds valt zij in geschriften, lekken van het beroepsgeheim. Want zolang als dat de zaak niet volledig uitgewerkt is, mogen zij zomaar niet de procureur gaan inlichten. Dat is uiteindelijk voor Van Eerhof en... er zijn fouten gemaakt dat het niet... En de onredelijkheid, hè. Hij zegt van, ik word dus 2 jaar mijn job afgenomen omdat ik heb gezegd dat ik mij zorgen maak over hoe alles loopt en hoe onduidelijk dat hele vaccinatieverhaal nog is.
Ja, het is broodroof, machtmisbruik, gewoon om een idee te hebben die onderbouwd is.
Ja. En geen argumentatie qua... Ja, maar die wetenschapper zegt dit, dat is foute wetenschap.
Nee, het gaat niet over argumentatie. Het gaat totaal niet over wetenschap. Het gaat totaal niet over juridische procedures. Ja. Het heeft niks met te maken. Mm-hmm.
Ik heb daar een fijne anekdote. Het is zo, ik werk als natuurarts. En dan wordt er, als je bij de orde komt, wordt er altijd gezwaaid met de huidige stand van de wetenschap, zegt. Hè. En nu moest ik komen vanwege... onregelmatigheden rond het dragen van mondmaskers en het verstrekken van mondmaskerattesten. En dan ben ik samen met Hilde, dat was mijn raadsman, dus we zijn samen daar naartoe geweest. En ik overdrijf niet, we hadden zo'n pak wetenschappelijke studies en bewijzen mee dat mondmaskers voor geen meter werken. Dus dat er geen enkel reden is om dat te dragen. En ik wou daar dus graag een gesprek over, dat daar dus geen enkel onderbouwing voor was. En de collega die naar mij ondervroeg, die zei, wetenschap is irrelevant. En ik zei, wetenschap? Ja, wetenschap is irrelevant. En u moet de richtlijnen van de Belgische overheidsinstanties volgen, collega. Zo. Dus blijkbaar is ineens de wetenschap dat dat zij er niet over kan oordelen, is dan blijkbaar nu ineens onbelangrijk. En dat was er
De uitspraken gingen nog verder en ik heb eigenlijk spijt dat wij geen opname gemaakt hebben. Op een bepaald punt, voor mij was dat mijn allereerste bezoek aan de orde. Ik had dat nog nooit meegemaakt, dus ik ging mee met Johan als steun. En effectief, we hadden echt veel wetenschappelijke literatuur bij, maar daar was geen... Jij mocht het zelfs niet uitleggen. Nee. En op een bepaald punt werd gezegd, kunt je niet gewoon de richtlijnen volgen, ondanks de wetenschappelijke evidentie? Dat zijn de letterlijke woorden. En dan heb jij geantwoord, waarvoor heel veel respect, ik wil mij s'avonds nog in de spiegel kunnen kijken. Ja. Kunnen bekijken. En dat werd letterlijk gezegd. En op die basis zei jij, wetenschap was irrelevant.
Ja. Klopt. En het vervolg ervan was, is dat het werd aangekaart bij de Provinciaal Geneeskundige Commissie, waar dat ik op dat moment eigenlijk niet zo'n idee van had, wat dat juist betekende. Maar dat bleek dan uiteindelijk de finale stok achter de deur te zijn. Want dan ben ik daar dan met een echte advocaat, zijn we daar dan naartoe geweest. Dus het verdict daarvan was... gevaar voor de volksgezondheid en daarvoor het intrekken van uw visum. En dat is nog iets anders dan geschorst worden. Want als je geschorst wordt, dan sta je nog altijd ingeschreven bij de orde en kan je een bepaalde tijd je beroep niet uitoefenen. Mm-hmm. Maar visum intrekken betekent dat je diploma ongeldig is.
Uw resistnummer dus wordt effectief geschrapt.
Dat is gewoon gedaan. Dus dat is een overtreffende trap. Natuurlijk in beroep gegaan tot aan de Raad van State. En die had daar geen oor naar. Want het enige wat ik moest doen, was de richtlijnen volgen. En dan kon ik gewoon mijn diploma behouden. Dus dat was dat. Maar ja, waar is freedom of speech? En waar is...
En verantwoordelijkheid.
En verantwoordelijkheid.
Plus dat ze een stap overgeslaan hebben.
Ja.
Allee, in principe hadden ze u ook een schorsing kunnen geven, maar jij waart eigenlijk de eerste, denk ik, die bij de orde terecht kwam omwille van coronacrisis te denken. Ja. En misschien wouden ze een soort voorbeeldfunctie geven, maar jij waart direct je visie kwijt. Er was geen tussenstap, hè?
Just. Maar dan zie je dat dat eigenlijk de orde... Allee, dat is een beroepsorganisatie die dan waakt over professionaliteit. Dat eigenlijk de medische ethiek die dat er eigenlijk achter zit, wat ze de deontologie noemen... De basis daarvan is de eed van Hippocrates. Of is het eed van Hippocrates geworden? De eed van Hippocrates, primum non nocere.
Ja.
Het eerste wat je mag doen, is niet dat iemand geen schade berokkent. Nu weten we, die mondmaskers, dat is niet alleen zinloos, maar je draagt een pamper met microben op je mond. Niemand kan je gelaat uitdrukken, je zien, en je krijgt een CO2-tekort. Met allemaal huiduitslag. En ik heb veel verhalen gehoord van patiënten. Dus niet alleen baat het niet, dan schaadt het niet. Het schaadt wel. Baat het niet, dan schaadt het wel. Ja. Dus dat. Ja. Maar dan ook, ook informed consent. Ik vind dat je als arts dat je een voorbeeldfunctie hebt naar de patiënten. Dus dat is een groot circus.
Ik wil onderbreken, maar die Raad van State, die zeggen gewoon...
Ik ben er niet geweest. Hè. Het is de raadsman.
Want volgens de regeltjes dan is er geen probleem. Nee. Wie moet dan de orde terugfluiten?
Dat is een zeer goede vraag.
Compleet machtsmisbruik?
Compleet machtsmisbruik.
Het is ad hoc. Elke provincie, we hebben mijn collega's die zijn 4 dagen geschorst, hetzelfde of niet. We zijn er met 2 jaar, we zijn er met niks. Ja. Maar wie moet de orde terugfluiten? Ik dacht juist de Raad van State.
Maar we hebben hetzelfde gehad met de rechtszaak. Op 23 januari kwam dat advies uit.
Ja, het is erom dat ik erop doorga.
2021,
Dus kwam dat advies uit dat eigenlijk artsen het vaccin moesten promoten. Wij zijn dan met een groep artsen, waaronder wij allemaal eigenlijk. Ja. Wij hadden de Franse, jullie de Nederlandstalige rechtszaak. Een rechtszaak begonnen om dit aan te kaarten bij de Raad van State. En we hebben dit grandioos verloren, hè.
Verloren. Dus een typische juridische kronkel van de Nationale Raad die mag roepen wat ze willen. Hè? Jouw kop eraf als je mening hebt. Hè? Maar we hebben geen sanctiebevoegdheid. Dus wij mogen roepen wat we willen.
En nogthans, we waren met 3 advocaten. We hadden 3 advocaten. Die ons bijstonden bij die zaak bij de Raad van State. Dus, Didier de Prins had zijn advies gegeven. Yeah. Philippe Langendonk en Georges Sabot, die was er ook. Hè. Ja. Dus,
En heel de gezondheid had ook
maar
wel.
Maar ik denk dat de uitspraak vooral was van de orde zelf heeft alleen een adviserende bevoegdheid, dus die mag zo'n advies geven, maar die sanctioneert niet.
Dat is voor de provincie.
Dat zijn de provinciale raden. Maar ja, het is omdat de Nationale Raad het zegt, dat de provinciale raden die sancties uitvoeren. Dus dat was weer, ik dacht, gezegd, die juridische kronkel.
En door het feit dat zij dat invoeren, en met veel bombarie, dat alle artsen het zeker wisten dat het er opgenomen was, geven ze aan van, zo moet het, maar verbreken ze eigenlijk in een van hun belangrijkste punt van onze deontologie, informed consent. Want als wij allemaal moeten zeggen, het is goed en we gaan dat doen, dan geven wij geen informed consent meer. Mm-hmm. Het omgekeerde, wij bij ons in de kring kregen op een bepaald moment een mail en de vraag of we die brief allemaal wouden tekenen. Nee, wij huisartsen laten ons vaccineren. En een uitleg van wij zijn overtuigd dat deze vaccins uitgebreid onderzocht zijn, dat deze absoluut veilig zijn en dat er geen lange termijn risico's aan verbonden zijn. Dus wij gaan ons laten vaccineren en wij willen dat jullie, en wij verraden jullie dat ook gaan. En dat was de bedoeling dat alle huisartsen van de wachtkring dat zouden tekenen en dat we dat dan allemaal in onze praktijk zouden uithangen. Nu, ik heb dat niet getekend, ik heb meteen teruggemaild, ik zeg sorry, maar... Ik zou een leugenaar zijn als ik dit teken. Want ik weet niet of dat lang genoeg onderzocht is. Ik was daar niet bij. Ik heb geen idee van lange termijns. Maar ik denk niet dat er veel zijn die het niet getekend hebben. Hè. En dan denk ik van... zijn de mensen nog wakker of wat is er aan de hand? Hè?
Maar nog van de Raad van State, wat heeft de vorige ondervoorzitter gezegd? Ivo Uitendalen, de psychiater op rust, een wijze man. Van, wat dat er nu gebeurt, is nog nooit gebeurd. Zelfs de zwaarste medische fouten in dronken toestand kregen nog niet de straffen van 2 jaar sanctie.
Ja. Ja.
En je zegt ook van, stel u de vraag waarom dat die artsen hier eigenlijk opspelen. Ja. Wat gaat
en dat we gelijk maar, hadden uiteindelijk. Ja? AstraZeneca is van de macht gehouden uiteindelijk.
Ja.
Maar mijn advocaat zei ook algemeen, zij zei, wat er dit jaar, het afgelopen jaar, in dat coronaverhaal, juridisch gebeurd is, dat heb ik in mijn 35 jaar carrière nog niet gezien.
Juridisch kan ik je ook niet zo vertellen.
Zei, maar, ja. Normaal zegt hij, moet een rechter recht spreken, en nu spreken de rechters wat sociaal aanvaardbaar is, of wat sociaal verwacht is.
Ik vroeg nog
wel aan wie
kiest die magistraten?
Ja. Wie kiest die?
Wel, laten we duidelijk zijn,
de
voorzitter en de 2 ondervoorzitters van de orde ook, dat zijn niet allemaal artsen. Hè. De voorzitter, Benoît de Genep, is een rechter, een ex-rechter. Ja? Die zijn niet verkozen, die zijn door de koning aangesteld.
En zij moeten dus beslissen
dan,
over ons.
Ja, dus dan is de vraag van wat voor banden spelen daar. Dus die zijn niet democratisch verkozen, die beslissen en hebben blijkbaar een zeer groot gewicht of overgewicht in de orde. Want je hoort nu toch ook al van verschillende kanten dat er binnen de ordes verschillende kritische stemmen beginnen te komen, maar die halen het niet tegen. Dus het klopt niet hoor. Wat je zegt, de magistraten binnen het recht, maar dus ook binnen de orde, ook de orde van beroep, wie zit daar?
Maar ons kent ons, met die uitspraak van de Raad van State. Ik lees dat in artsenkrant. Ik heb toen een advocaat, Flip, gebeld. Hè. Er staat er, de ondervoorzitter die staat er al te pronken in artsenkrant, is een bot gevangen. Ik zeg, weet jij iets? Dit is nog niks. Die mannen van de Raad van Straten, die kennen natuurlijk die mannen van de Nationale Raad van de Orde, die magistraten. Die gaan samen golven en tennissen. Ja. Dat je daarmee klappen, hè. Ja.
Mm-hmm. Dat zou wel eens kunnen meespelen.
Maar ja, Philippe van Langendonk, die wist nog van niets.
Dus de eigen advocaat wist het later dan eigenlijk artsenkrant.
Oh ja, en ook dat is inderdaad van dat je zegt, mag dat daar zomaar inkomen?
Ja.
En dan wordt hij inderdaad, het ging niet over, maar dan worden al die artsen daar door het spijk gesleurd. En dan...
En dat zorgt er ook voor dat artsen niet kunnen opkomen. Hè? Dus door die regel, als ze dat niet respecteren, zijn ze worden ze aangeklaagd door de orde. Hè? Ja.
Mijn advocaat zei ook dat hij toch wel vermoedt dat het feit dat ze dat in mijn casus in de artsenkrant gezet hebben, dat eigenlijk, ook al zouden ze mij daardoor niet kunnen straffen misschien, dan was het wel, misschien wel waard om dan heel het artsenkorps bewust te maken van let op wat dat je doet, want 2 jaar schorsing zit in de mogelijkheden.
Ja, het was zeker als waarschuwing.
Die kans is toch wel heel groot, denk ik. Ik ga dan niet zeggen dat dat zeker zo is, maar...
Ja, ik denk het ook.
Ik denk dat de meeste artsen eieren voor hun geld kiezen en bang zijn dat ze hun leningen niet kunnen afbetalen.
Ja, wordt
direct gedreigd met schorsing en je beroep niet kunnen uitoefenen. En ik moet zeggen, voor mij persoonlijk is dat wel een financieel bittere pil. Want ik denk dat ik mijn inkomen gehalveerd is sindsdien. Mm-hmm. Maar dat is een serieuze consequentie. En dat is broodroof ook. Hè? Voor opkomen voor de rechten van de patiënten. Hè? Dat je niet wilt dat je iets toedient wat je niet aan je eigen familie en niet aan je... aan je naasten wilt geven, zoiets.
Ja, maar het is waar je zei, want je moet eigenlijk moet je die dan, als je iets wilt doen, correctioneel gaan vervolgen voor broodroof, machtsmisbruik. Want ik ben zelf nu na mijn schorsing van 2 jaar niet meer naar de Raad van Beroep geweest.
Vertel eens over uw schorsing, want je hebt eigenlijk een hallucinant verhaal.
Ja.
Jullie brief aan Docs voor Open Debate. Hè? Wanneer is die uitgekomen? Ik weet dat van
september 2020.
Oh ja, ik heb die dus ondertekend. Ik krijg in maart daar een uitnodiging voor mij te verantwoorden. En ik heb ook nog wel wat opmerkingen over de waanzin van het PCR-beleid. Ik heb daar wel een stevig antwoordje gegeven. Hè. Ik heb ook nog Sam Brokke gebeld van geef dus al uw informatie. Die artsen die weten ook van niks. Hè. Die zijn helemaal niet op de hoogte, ze laten het toch niet uitschijnen. En ik krijg een paar maanden later antwoord van oké, we gaan je niet vervolgen, maar let op wat je publiceert, wat je zegt en wat je schrijft. Dan Met even chronologisch denken. 6 maanden later, zoiets, eind 2021, krijg ik voor datzelfde feit, hè, voor het ondertekenen van die open brief, een dagvaardiging van de Raad van de Orde, hè, om mij te komen verdedigen. Dan denk ik, oh, dat is voor datzelfde. Hè. Dus ik heb met andere woorden 6 maanden geleden een parkeerboete gehad. Ik ben gaan zeggen, er stonden geen borden of niets, dat wordt me kwijtgescholden. En nu moet ik voor de politierechter komen en word ik 2 jaar geschorst. En denk ik, wat doen die magistraten hier? Mm-hmm. Ja, wat doen die magistraten hier? Ja.
Dus je hebt 2 jaar gekregen.
2 jaar voor jullie papiertje, Tom, dat was wel stuit.
Oké, okay, maar die brief werd getekend door 750 artsen. Ik denk 750
of zo. Ik ben nog eens gaan kijken.
Ja, want, ja. Ondertussen komen er af en toe nog een paar bij, denk ik. Ik ga eerlijk zijn, ik ga dat ook vertellen. Nadat dat advies van de orde van de Nationale Raad uitgekomen was, dat artsen geen mening meer mochten hebben over vaccinatie, hebben wij wel een aantal aanvragen gehad van artsen die ook vroegen van een handtekening terug te trekken.
Ja, dat weet ik.
Wat ik zelf zeer jammer vind. Want ik heb zoiets, ja, dat gaat over een handtekening, dat was van het jaar daarvoor. Je had een mening. Ja, je kunt toch niet zomaar, als ik ooit een petitie teken, kan ik toch niet zomaar mailen na een jaar van, sorry, ik sta er niet. Allee. Maar het was duidelijk dat die angst groot was.
Ja,
en ook van artsen waarvan je wist dat ze echt kritisch waren, maar die gewoon aangaven van, ja, wij hebben al problemen genoeg met de orde, dus haal mijn handtekening weg. Ik ga heel eerlijk zijn, ook voor de collega's die dit mogen horen, ik heb dat de eerste keren gedaan en daarna heb ik het niet meer gedaan. Ik had echt zoiets van, ik heb iets anders te doen dan handtekeningen te verwijderen van deze open brief.
Ik heb die vraag ook gehad, Hilde, van een aantal specialisten die mij belden. Hoe was dat met de orde? En verwijder mij uit jullie e-mailgroep van, ik wil er niets niet meer over hebben. Maar ik kan dat wel snappen. Ik bedoel, ik zou het niet doen, maar dat, je hebt een huis af te betalen, je hebt studerende kinderen en ze pakken gewoon in de
rekening. Nee, maar gewoon voor een handtekening.
Oké, maar bedoel, ik snap wel dat als ze dat doen. Plus, je kunt je patiënten niet meer zien. Hè?
Je zou kunnen zeggen dat het gaat om een vorm van monddood maken die dat eigenlijk heel extreem is. Want de brief van Docs for Open Debate, die dat we samengemaakt hebben, die was helemaal onderbouwd. Gestuurd naar al onze ministers en senatoren. Geen enkel antwoord op gekomen. Dat is gewoon in een lege put gevallen. Mm-hmm. En dat was wel heel duidelijk. De crisissituatie waarover dat werd gesproken, dat was in de media, maar dat was niet bevestigd door de cijfers. Dat was niet bevestigd. De infection fatality rate was 0,24, gelijk een zwaar griepjaar.
En die is achteraf nog naar 0,15.
En dan de PCR-test, waar dat eigenlijk heel de pandemie zogezegd op berustte, dat was gewoon een opblazen van cijfers. Dat was gelijk dat de moleculen worden opgeblazen, werden de cijfers opgeblazen. Dus je had allemaal vals positief.
Ja, ik herinner mij ook in juli 2020, juli, dus er was eigenlijk niks. Maar toen begon de tweede golf.
Ja.
En dat was zuiver gebaseerd op die positieve casussen van de PCR. En toen werd de mondmasker licht ingevoerd. Ja. Allee, het was zomer, de ziekenhuizen waren leeg. Er waren geen doden. Maar de tweede golf was bezig en iedereen moest de mondmasker dragen. Dat was absurd.
Dus de feiten spraken tegen hetgeen dat je aan eerst door via de propaganda op de televisie had gehoord. Dat het eigenlijk een crisis was, maar het was gewoon vergelijkbaar met een zwaar griepjaar. En het was door de PCR-test en dat geblaas van cijfers, dat eigenlijk gezonde mensen ineens ziek waren en dat iedereen ineens een golf was. En dan kwamen de disproportionele maatregelen. Hè? Dus quarantaine en lockdown en al de maatregelen die dat de economie voor de middenstand gekelderd hebben. Mm-hmm. Ja? En dan was er maar één mogelijke oplossing. Dat was van in het begin, dat was het vaccin. Bijvoorbeeld, dat je preventief dingen kon doen met vitamine D en C of zink. Of dat je met ivermectine, een bijzonder goed werkend medicament, dat de Nobelprijs heeft gewonnen.
Wat ik ook dus, bijzonder vond...
Hydroxychloroquine.
Ja.
Dus dat werd, die werden met fake studies werd dat weggewuifd. En alle aandacht, alle ogen op Quatta was gericht op het vaccin dat de redding ging brengen. Veilig en effectief.
In Nederland krijgen ze €6.000 boete als je nog maar een artikel schrijft zodat ivermectine als behandeling moet voorkomen.
Ja.
6.000, ja?
Nu, wat ik nog wou aanhalen was, op een bepaald punt verscheen er, en ik was heel blij, in de Standaard, een artikel dat de Universiteit van Gent, die had ontdekt dat eigenlijk bij de meeste mensen die aan COVID overleden waren, dat er een zink- en een selenium tekort was. En ik dacht, yes, van de Universiteit van Gent, die hebben dat ontdekt. Fantastisch. En dat verscheen één keer in de pers. En dan hoorde je daar nooit niets meer van. En ik dacht, ja, stuurt iedereen een doosje zink en vitamine en selenium op. Net zoals dat je jodiumpillen kunt gaan halen bij een apotheker. Maar dus niks meer van gehoord. En dat was dan eigenlijk vanuit een officiële instantie die echt... Maar dus ja, er was maar één optie, dat was het vaccin. En we weten ook waarom, hè? Omdat eigenlijk de fast-track procedure om een vaccin voorwaardelijk goed te keuren voor de markt, wat dat trouwens nog altijd zo is, kan alleen als er geen alternatieve behandeling bestaat. En dat was het eerste jaar, nu is dat eerste jaar voorbij, dus nu mogen die behandelingen wel, maar het is nog altijd duidelijk dat de goedkope werkende behandelingen niet toegestaan zijn. En eigenlijk de nieuwe, dure, niet werkende, want dat is ondertussen bewezen, en zelfs gevaarlijke medicatie, lijkt de remdesivir, die mogen je dan wel voorschrijven. Ja. Dus het is
meer insufficiënt. Onduidelijk, ja.
Nu, onze brief is dan uiteindelijk geëindigd met de vraag, en getekend door 750 artsen, voor een onmiddellijk stoppen van alle maatregelen. En dan voor het nakijken, en voor de legitimiteit van ons overlegcomité, waar dat geen artsen in het veld in zaten, een dierenarts, epidemiologen, virologen zaten erin, die dat een beleid kunnen... Een beleid met heel veel belangenconflicten, zo hoog als de hemel.
Ja.
Dus dat was eigenlijk echt... met de vraag om daar onmiddellijk mee te stoppen en ook de betrokkenheid van de Wereldgezondheidsorganisatie na te kijken, die dat er ook een zeer kwalijke rol in heeft gespeeld.
Mm-hmm.
Dus allemaal terechte vragen waar geen antwoord op gekomen is.
Maar alles wat je aanbrengt wordt genegeerd. Heel in het begin, we mochten dan als huisarts enkel oogdringende dingen zien, dus je zit ook zonder werk. Maar wij doen heel veel vitamine C-infuus enzovoort in de praktijk. Dus ik heb naar de ziekenhuizen bij ons in de buurt contact genomen, gemaild van kijk, ik wil gerust. Ik heb de fabrikant van ons ozonapparaat opgebeld. Die was bereid om een aantal toestellen ter beschikking te stellen als er een kliniek was waar we het mochten komen doen. Geen reactie, niet. En als je dan gaat kijken in onze deontologische code, daar staat dat je in het belang van de patiënt ten allen tijde verplicht bent om ook input van anderen, artsen of niet-artsen, te overwegen en te aanvaarden om het leven van hun patiënt te redden. Als je dan studies hebt uit China, waar het nog allemaal begonnen was, ondertussen ook uit Italië, dat ze met vitamine C een hogere zuurstofopname zagen bij patiënten op hun intensieve, dat ze met ozon ook mooie resultaten, dan zit je toch eigenlijk als arts verplicht om alles, ik spreek over maart 2020, dus het hele begin, dat we absoluut nog niet wisten waar we voor stonden, dan moet je toch alle hens aan dek, alle dingen doen, naar mag je de blog gestuurd.
Doe dat dit doet, hè?
En ik weet van een collega uit Limburg, die dat ook gedaan heeft, hè? Ook zelfs naar een ziekenhuis, bij een bevriende pneumoloog. Ja, nee, dat zit niet in het protocol, dat mogen we niet doen. Maar onze...
Dat mogen we laten sterven, dat mag wel.
Ja, ja. Mensen mogen doodgaan, als dat maar binnen het protocol is. Ja. Maar in een crisissituatie moeten we toch alles proberen. Ja. Dat lijkt me toch...
Wat is de grote bedreiging? Dat is wat dat Hilde aanhoudt. Als wij kunnen zeggen, er is een behandeling...
Dan kan dat vaccin niet.
Dan is het gedaan met de toelating voor dat... Hè, noodsituatie voor het vaccin.
Dat is ook het verhaal van ivermectine, hè. Ja. Er zijn genoeg bewijzen, wetenschappelijk en nu, dus op de feitelijke bewijzen ook, dat het echt werkt. En nochtans mogen we het niet voorschrijven, nog altijd niet.
Je hebt het zelf gebruikt, hè?
Ja, ja, ja.
Dus, ook, hè?
Ik heb het ook gebruikt.
Ik durf dat zeggen. Ik geef het liever dan de mensen dood te laten gaan. Trouwens, mijn pianoleraar, die heeft daar niet van kunnen genieten. Die heeft gekozen om naar het ziekenhuis te gaan. Geen ivermectine gekregen. Maar uiteindelijk, ik ben er zeker, ik ben 99% van zeker dat dat de reden is waarom dat hij nu dood is.
Mm-hmm.
Had hij thuis gebleven, ivermectine gekregen en azithromycine. En dan zei hij, ik ben dan, ik kan natuurlijk niet 100% zeggen, maar ik zou zeggen 99%, dan zou het er nog zijn. Ja.
Ik kan vanuit mijn eigen praktijk spreken. Er was een patiënt, een gepensioneerde collega, ik geloof dat hij net 90 of 91 was, zwaar ziek met COVID. De familie kende die mensen niet, maar die hadden via gehoord over vitamine C-therapie enzovoort. Dus die contacteren mij, die vragen wilden dat hier komen doen. Ik heb overleg gehad met de huisarts, want ja, we gaan niets doen dat de huisarts niet oké is. Maar die had ook zoiets van, wat hebben we te verliezen? Hey, in het ziekenhuis wil ik hem niet brengen, want daar is het risico nog 10 keer groter dat hij verder achteruit gaat. Dus we hebben die man eigenlijk een aantal infusen gegeven en ozontherapie gegeven. 90 jaar, maar die is daar wel doorgekomen. Hey.
Voilà.
Ik bedoel, dat zijn dan de meest risicopatiënten voor te overlijden aan dat virus. Maar die man heeft dat er dus wel gehaald. Hey. En dan is zoiets van, waarom wordt dat dan zo tegengewerkt? Mm-hmm. En waarom wordt dat gewoon ook bruut weggenegeerd? Maar in de blok van verschillende artsen, dus daar brieven over gehad, en nog niet de moeite om te reageren. Nog niet de moeite om te zeggen, daarom of daarom doen we dat niet. En het is niet dat vitamine C een molecule is die niet gekend is. Hè?
Mm-hmm.
Bedoel, had COVID niet door, alleen niet gekomen, dan was er in april van 2020 een volledige dag congres over vitamine C op intensieve zorging. Omdat men weet dat het sepsis en dergelijke enorm goede effecten op heeft.
Dus aangeven ze tot 20 gram. Voilà. Of een neus van metafaan. Wat, ja.
Hier mocht dat niet.
Ja.
Ik denk dat wat ook heel interessant zou zijn, hè, maar ik heb al aan het zoeken geweest en ik vind het niet. Hoeveel maand schorsing heeft de orde afgelopen jaar gegeven aan artsen in vergelijking met de voorgaande jaren? Ik schat dat we misschien met 2021 10 al voorgaande jaren gaan overstijgen. Het
zal overschorsing zijn.
Overschorsing.
Nu, wat opvallend was dat het eerste anderhalf jaar was er niemand in Wallonië geschorst. Dus enkel in Vlaanderen. En dan is daar ook een artikel over verschenen van, ik denk dat jullie het ook gelezen hebben, die dat ook aanhaalde en ook het feit dat die schorsingen onproportioneel waren. Hè. 2 jaar voor een mening. Maar dan in plaats van dat eigenlijk, dat dat een positieve reactie was, is men dan eigenlijk gewoon ook beginnen in Wallonië artsen aan te schrijven en die zijn ze eigenlijk, worden ze één voor één opgeroepen bij de orde. Bij mijn weten heeft nog niemand uitspraak. Dus dat is echt nog maar 3 maanden bezig dat eigenlijk die Waalse kritische artsen ook op het matje geroepen worden. Dus het is nog niet gedaan. Het lijkt alsof dat we onze vrijheid deels herwonnen hebben, dat COVID voorbij is. Maar in artsenland is de vervolging eigenlijk nog
Dr. Alain Collignon is moeten verschijnen bij de eerste stap. Hè. Dus misschien is het misschien ook goed om een beetje uit te leggen wat de stappen zijn. Hè. Dus eerst gaat je naar de onderzoekscommissie. Hè. Dus waar dat er dan 1 jurist is en 3 artsen. Hè, dus voor 4 mensen. Je mag je advocaat meenemen of niet. En naar gelang hun besluit ga je dan naar de provinciale commissie. Daar zijn ze dan met een 15-tal, waaronder 1 magistraat. En dan komt het uiteindelijk besluit van de orde. Hè. Dus bij mij was dat dan 1 jaar. En dan
1 jaar
schorsing. Ja. Hè. En als je daar niet akkoord mee gaat, dan gaat in beroep. En in beroep, dat is dan voor iedereen in Brussel. En dat is dan, daar zitten ze met half magistraten en half artsen, dus een 6-tal magistraten en een 6-tal artsen. Dat zijn eigenlijk de opeenvolgende stappen. En ja, inderdaad, ik ben nu ook, dus gezien dat ik tweetalig ben, ook nu heel veel. En mijn doel is eigenlijk, we hebben samen ook Hippocrates Belgium opgericht en om artsen te verenigen. En ik ben de Franstaligen proberen aan bijtrekken, dus door naar hun zittingen te gaan. En daar is Pascal Sacré, die misschien bekend
is. Die spoedarts.
En dan heb je dokter Alain Collignon ook, die ook door het feit dat hij ivermectine voorgeschreven heeft. Mm-hmm. Die zijn dus in de staf van onderzoekscommissie, dus de eerste stap. Vandaag verschijnt dokter Laurence Keizer, een gynaecologe. Dus daar, het is zeker niet gedaan.
Erik Beets, die gaat naar cassatie.
Ja, Beets, dat noem ik een Nederlandstalige.
Oké. Okay.
Het is misschien nuttig om te zeggen dat je na het beroep eventueel nog naar cassatie kan gaan, maar dat kost veel geld.
Ja, voilà. Dus het is een andere advocaat ook. Dus het gaat eigenlijk niet over de reden van waarom dat de orde u aanklaagt, maar ze kijken naar de procedure. Dus heeft de orde wel de goede procedure gevolgd?
Het gaat niet over inhoud.
Nee, niet over de inhoud.
En je moet 6.500 euro, dacht ik, betalen gewoon al om de rechtszaak te doen. En je moet een advocaat van cassatie zelf nemen. En als je nu ziet hoeveel advocaten
Ik denk persoonlijk dat je meer kans hebt om naar de correctionele te gaan of naar grondwettelijk hof of zoiets. Mm-hmm. Daar denk ik dat je meer kans hebt.
Een collega die dat gedaan heeft, hè?
Ja, maar dat was een andere zaak. Dat was niet in verband met corona, dat was een andere
zaak.
De
mensenrechten gerespecteerd worden. Hè. Ik weet niet wie dat... Daar wordt ook veel gesproken over de soevereine mens nu. Hè. Dus je hebt verschillende soorten rechten en we zitten hier in handelsrecht. Hè. Dus we worden hier als objecten behandeld eigenlijk. Hè. Dus de orde is een bedrijf, wij zijn een bedrijf en... Ja, daar loopt iets mis. Dus misschien als we daaruit gaan, naar het strafrechtelijk, of
tuchtrechtspraak, dat is toch volledige willekeur.
Ja.
Je ziet ook per provincie. Hè. Zie ons collega's in West-Vlaanderen. En voor hetzelfde...
Hoe leg je dat uit? Hè? Voor vrije meningsuiting.
Misdrijf. Hè?
Voor vrije meningsuiting. Ja. Hè? Wat is het nu? 6 maanden?
Ja, de ene heeft 4 dagen, de andere heeft 2 jaar. Het is totaal willekeurig.
Maar dan zie je dat de orde die dat dus als rechtbank dient voor de artsen, voor een correct medisch gedrag, dat dus al die schorsingen en die boetes en die dingen die daar worden opgelegd, die hebben niet te maken met niet correct medisch handelen. Soort politieke agenda die dat ten allen te prijzen moet worden doorgedrukt en die dat zoveel mogelijk mensen moet laten vaccineren. Vanuit de overheid zelf. Dat is de agenda. En u moet de richtlijnen van de overheidsinstanties
volgen.
Nu,
Johan, is dat altijd zo geweest?
Is het wel extreem.
Als de wet zegt dat we moeten vaccineren, dan gaan we vaccineren. En ik heb toen ook geargumenteerd, wij zijn als arts toch wel verantwoordelijk voor de gezondheid van onze patiënt. En als die wet daar haaks tegenop staat, dan kan ik niet de wet volgen.
En is dat wel een vaccin? Ten eerste. Is dat wel een vaccin?
De orde zou eigenlijk de patiënt moeten beschermen van fout handelen van de dokter, maar ook van fout handelen van de regering uiteindelijk. Ja. De orde zou moeten rechtstaan en zeggen van, jongens, dat is allemaal nog niet duidelijk. We gaan dat niet zo doordringen, want ze doen het wel. En iedereen die het niet doet, wordt de kopje kleiner gemaakt.
Letterlijk de doodsteek gegeven. Het is mijn plicht om jou te informeren dat het een experiment is. Ja. Het is mijn plicht om jou te zeggen, we weten niet waar we gaan uitkomen.
Ja, maar
het is mijn plicht om te zeggen, we weten nu al ondertussen, er zijn zoveel nevenwerkingen, tromboses, infarcten, myocarditis, neurologisch, dat hebben we nog nooit gehad.
Nee.
Dat was met de Mexicaanse griep, 25 doden.
Maar dat was gedaan. De advocaat van de orde, hè, die durft zeggen... Dat farfelu, in het Frans. Dat niks waard. Het feit dat we zeggen dat dat experimenteel is. Philippe van Langendonk zei dat dan aan de Raad van State. Het is nog altijd een experiment. Maar die info, dat is farfelu, zeggen ze.
Er is nu een vaccine death report. En dat is ijzingwekkend om dat te zien. Ja. Opgesteld door dokter Zelenko. Dat is degene die met die cocktail was gekomen, met hydroxychloroquine. Hè? Die heeft honderdduizenden mensen het leven gered. Hè? Dus dat is een death report, omdat de registratiecommissies zijn waarin dat je bijwerkingen van vaccins en ook overlijdens kan melden. Dat is zowel in de Verenigde Staten als bij ons in Europa. Je hebt Eurovigilance en VIRES in de Verenigde Staten. Maar dat gaat om tienduizenden doden en meer dan 1 miljoen mensen ernstig beschadigd en ernstig gewond. Het tart alle verbeeldingsvermogen van wat een schade dat er heeft.
Cijfers hebt. Het eerste wat je doet uit veiligheidsprincipe is toch stoppen met een experiment.
Ja, maar het is genadeloos vervolgen van iedereen die dat er een andere mening op nahoudt.
Ik denk een week of 10 dagen geleden kreeg ik in de app van onze kring heet van de naald. De Hoge Gezondheidsraad heeft beslist dat de vierde vaccin niet aangewezen is, omdat er toch geen vermindering aan risico op hospitalisatie is. Dus de vierde vaccin is niet nodig. De dag nadien zegt de Vlaamse regering, bejaarden ouder dan 80 en in een rusthoord gaan we wel vaccineren. Allee, dan denk ik, hoe kun je dat nu maken? Onze eigen Hoge Gezondheidsraad zegt, het heeft geen zin. Dan moet je niet schrikken dat patiënten zeggen van ja, ze moeten van hun stok vanaf zeker. Want allee, ja, waarom gaan we vaccineren?
Op de radio hoor je 's morgens, daar zijn veel tromboses door die AstraZeneca. Ja, dan denk je, ze gaan ermee stoppen dan, hè. Ze gaan dat stilleggen. Hè. Nee, s'avonds hoor je, ze gaan ermee verder.
Ah ja, maar grappig was de AstraZeneca. Nee, grappig. Eerst mocht het niet bij de ouderen, want er was aangetoond dat het niet werkzaam was bij mensen boven de 65. Maar dan bleek dat er meer tromboses waren, dus dan zeiden ze, ja, we gaan het niet meer geven aan de jonge mensen, alleen bij de ouderen. Dus eigenlijk was dan het besluit, we geven het bij de oudere mensen, bij wie het dan eigenlijk een paar weken daarvoor niet werkte. Allee, dus om maar te zeggen...
Ja. Dat is hetzelfde te veel met Moderna, hè? Eerst aan de ouderen, maar aan de jongeren, maar dan zien we dat er zoveel een hartspierontsteking doen. Dus dan gaan we daar niet stoppen.
De kindjes en hepatitis.
De mysterieuze hepatitis.
De mysterieuze
dat komen?
Hepatitis onder de kindjes, ja. Maar ik had vorige keer een artikel gelezen van dat de overlijdens die daar nu in de hospitalen zijn, dat meer dan 95% dat geprikte zijn. Dus dat zijn de gevaccineerden die daar overlijden. Ja, dat is raar.
Ik denk dat we daar altijd voorzichtig... Allee, absoluut. Ik denk dat duidelijk is dat er meer gevaccineerden nu ziek worden dan niet gevaccineerd, maar ook 95% van de volwassen bevolking in Vlaanderen is ingeënt.
Het gaat procentueel, dus altijd... het gaat niet over absolute aantallen, hè. Het gaat over procentuele aantallen. Dat is tenminste. En dat is eigenlijk al het verhaal van mijn naamgenoot Geert van den Bossen, al 2 jaar doet. Ze zien duidelijk, na een booster, hè, dat er inderdaad nu mensen die hun booster hebben gehad, meer infecties zijn en meer doden en meer opnames. Ja.
Ik had vanmorgen een patiënt die in het onderwijs staat en die zei, 2/3 van de leerkrachten zijn afwezig, die zijn uitgevallen. Het is zomer, hè. We zitten niet in een infectieperiode en 2/3 van de leerkrachten zijn er niet. Dus dat hebben wij nog nooit meer meegemaakt. Maar dat is ook een bevolkingsgroep die enorm gepusht is om gevaccineerd te worden. Want zij waren het risico, altijd met de kinderen enzovoort enzovoort. Hè. Dus men ziet dat op meer en meer plaatsen dat gebeurt. Ik was onlangs dat in Amerika het dodenaantal in de jonge populatie hoger ligt lag in het 21 dan ten tijde van de Vietnamoorlog. Dat heeft een duidelijke verklaring waarom er veel jonge mensen gestorven zijn. Ja, neergeschoten. Maar in 21 zijn ze daar overgegaan in het aantal overlijdens. Dan moeten er toch vragen komen. Ja. Maar dat, ja...
Nu de vraag komt, maar ze mocht niet meer juist stellen.
Ik heb zo een stapel reclamefoldertjes gekregen van laat u vaccineren van de Vlaamse overheid, van gezondheidsdingen, van veilig en effectief. Dus het is onze overheid zelf die dat dit pusht. Wars van alle medische rampen die dat er rond zitten. Van de dingen die we gezegd hebben. Het wordt gepusht vanuit onze overheid. Op alle mogelijke manieren. En als je je mond open doet als arts, dan word je gewoon gewoon de banvloek, worden gewoon weggeschoven.
De media heeft ook een heel belangrijke rol in dat spel.
Als je dan zegt dat het propaganda, of de informatie moet ik dan zeggen, de informatie van de regering of van de media. Maar een programma zoals Tegenwind, dat wordt dan als desinformatie. Wat wij zeggen in onze brief van Dr. Open IB, dat is desinformatie. Maar dan denk ik van, als je nu echt puur naar de feiten kijkt, wie heeft er dan het meest desinformatie gebracht? En massaal. In het begin, als het begon met ik blijf in uw kot, ik heb me echt afgevraagd, al die abribussen, al die reclameborden, waren allemaal voor corona. Dan dacht ik, allee, drijf als Coca-Cola, weet ik veel, die hebben betaald om daar hun plekje te hebben. En hebben die dat allemaal gratis weggegeven? Of zijn die dat verplicht? Of lag dat al vast? Dat is zoiets dat ik denk van, zou er dan niet een journalist kunnen uitzoeken van hoe kwam dat, dat al die kottekes opeens vrij waren voor de propaganda?
Hij begint over, als je ziet, de kritiek met tegenwind. Hè. Dus eigenlijk wat er bij ons ook gebeurt. Hè. Er zijn er drie die komen dan in een open debat spreken van ja, we hebben het niet gezien, maar het is allemaal desinformatie. Dat is hetzelfde bij ons, hè?
Ja,
ze volgt de wetenschap niet, hè? Dus het is allemaal desinformatie. Maar dat is toch gelijk hetzelfde?
Ja.
Ik vind dat de mainstream media, die hebben een ongelooflijk toxische rol gespeeld in deze verhaal.
Absoluut.
Omdat ze de mensen, alleen Matthias de Smet heeft het gezegd, hè, dus dat is een soort massavorming dat er optreedt, een soort tunnelvisie, waar iedereen altijd alleen maar gevaar. Maar het is een gewoon georchestreerde bangmakerij geweest van in het begin. En in België is het zo, dus in België en Nederland, alle radiostations, alle tv-stations, alle kranten, de Morgen, de Standaard, die zijn er welke. Alle tijdschriften zijn in handen van twee concerns. Dat is de persgroep en Mediahuis. Dus dat zijn er twee. Dus die zijn nog dikke vrienden samen. Dus dat betekent dat je op elk nieuwskanaal dat je altijd hetzelfde klokje hoort. Dus dat betekent dat de gemiddelde Belg die daar zijn tv opzet, dat die geprogrammeerd wordt. En television, hè, dat die dus altijd hetzelfde beeld naar binnen geschoven krijgen en gelepeld krijgen, wat dus totaal niet klopt wat wij als artsen hebben gezien in de praktijk en wat dus blijkt. Dus dat is mijn advies voor iedereen is
TV af.
TV buiten en maak contact met andere alternatieve nieuwsbronnen. Hè, want dat is echt,
Ik heb altijd gezegd, kijk in uw buurt, kijk in uw omgeving. In de tijd, als je films zet voor de pokken en de pest, hé, dan stond er in de straat overal een zwart kruis op de deur als er iemand doodgegaan was. Ik heb van dag 1 aan al mijn patiënten gevraagd, u bent binnenkomen en hoe is het? Veel covid in de familie, in de omgeving? Nee. En ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen, pas in oktober, november van vorig jaar is COVID begonnen. Dan zat iedereen wel iemand in de vriendenkring, in de familie, daarvoor niet. Ik ben in januari moeten voorkomen in 21. Ik heb toen gezegd, ik heb 3 COVID-patiënten in mijn praktijk gezien. En we waren eigenlijk al een jaar bezig.
Misschien is het ook nuttig om een keer te vertellen hoe dat voor de artsen liep in maart 2020. Laat ons heel duidelijk zijn, de meeste artsen waren thuis. Want alleen de urgentieartsen mochten werken en de pneumologen. En dan de specialisten mochten dan een halve dag in de week vrijwilligerswerk gaan doen op de COVID-afdeling. Dus daar waren een aantal ernstige gevallen, maar dat was weinig. De meeste artsen, het was ook prachtig weer zoals nu, die hebben gewoon 3-4 weken in hun tuin gewerkt. En om 8 uur s'avonds stond iedereen te klappen voor de helden in de gezondheidszorg. Maar die helden die zaten thuis, die mochten niet werken, maar daar hoorde niks van. En dan op een bepaald punt was er tekort en moest iedereen ingeschakeld worden in de zorg. En daar heb jij dan, denk ik...
Ja, maar ik ben inderdaad, want in maart 2020, ik wist ook niet wat er gebeurde. Hè. Je ziet die beelden, ik zie nog die eerste CT's van die longen. Dus, wat is dat? Ik stond op het punt van het buitenland te vertrekken. En
dat mocht niet.
Maar nee, de lockdown ging toen in gang. Maar dus bij ons in de regio werden 2 triagecentra opgericht. Dus ik bel de wachtvoorzitter, want ik was niet in het wachtsysteem. Zeg, kan ik jullie komen helpen? Hè? Voel pijn, want ik zit hier toch maar. Want iedereen, al die huisartsen, een drukke praktijk. Ze zullen blij zijn dat je diensten overpakt. Ik heb dus inderdaad een hele hoop diensten gedaan. Maar ik heb nog nooit in mijn leven zo. Ik heb op heel die periode van 3 maanden toen Ik zag af en toe, kwam er wel iemand zo compleet overstuur binnen. Want ik nam er mijn tijd voor, om even tot rust te brengen. Ik heb één doorgestuurd, naar spoed. Hè. Doe eens een PCR-test, want ik kan deze man niet kalmeren. Zo, hè. Die was met, woonde alleen, was met een ambulance gekomen. En, maar ik deed eigenlijk niet veel, maar hij was helemaal overstuur.
En, ja.
En dan, oké, ik ben er dan gestopt, want je begint dan... Hè, ik had veel tijd voor van alles te lezen en te onderzoeken. Ik heb veel geleerd over PCR-testen en zo, dat ik vroeger niet wist. En ben ik daarmee gestopt.
Zeg, en, had jij ook niet gebeld naar TAZ? Keer?
Ja, maar ik denk van... Oké, die cijfers van Cienzano, al die vals positieve, die PCR... Maar ik vroeg aan de labo's hoeveel amplificatietesten doen. Cyclic doen jullie... 30, 35, 40, zeg, ja, dat wordt alles positief. Hè? Ja. En de meesten wisten het nog niet.
Nee, de wisten het zelfs niet.
Denk, daar kunnen we ons niet op baseren. Dan denk ik de hospitalisaties. Maar ja, je weet, ze kregen allemaal een incentive. Jij gaat binnen voor een arthroscopie of iets. Jij bent toevallig positief, €1600. Denk, ja, ook die hospitalisaties kunnen ook niet voortgaan. Dan, ik denk dat dat oktober was, 2020, zitten ze daar dat militair hospitaal in tegelijk. Vervier, hè? Mm-hmm. En dan nog op de VUB dan slagen ze daar ook tilt. Hè? Er zijn 4 intensieve diensten van 9 bedden, waarvan 18 voor niet-covid en dan 18 voor met en door covid. Die lopen vol. En ik, ja, ik heb toen de CEO gebeld. Ik zeg, ik ben geen intensivist, maar jullie zijn aan het verzuipen. Dat zie ik opnieuw. Kan ik komen helpen? Hè? Ik kan ook op een gewone covid-afdeling, verpleegkundige, want die hebben het veel zwaarder. Maakt niet uit, wil zelfs nog eens stiekenhulp doen. Ah ja, bedankt collega. En ik ga het doorgeven aan het hoofd van intensief, of van spoed, of van verpleegkunde. En 4 uur later krijg ik bericht van... We gaan niet op de reservelijst zitten, maar... Eigenlijk, zoveel op die 90% van de specialisten zit hier met zijn vingers te draaien. Want er is alleen maar, ik zal zeggen, de dringende medische hulp. We zijn niet intern van ons te reorganiseren. Ik zeg, dat is niet wat kalle dagen opnieuw zo, hoor.
Nee.
Ik heb er nooit veel van gehoord.